Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Sascha Derksen en Stefan Stoeken van To Know How. Duizenden professionals hebben het groot werkvormenboek in de kast staan. Ik ook, maar nu we veel online moeten gaan doen is de vraag wat nog wel en niet werkt. De auteurs van het Groot Werkvormenboek hebben geschreven aan het Groot Online Werkvormenboek dat begin juli uitkomt. En ze geven bij PeoplePower een voorproefje met praktische tips voor onder andere online brainstormen, visie bepalen en besluiten nemen. Of tenminste, daar ga ik een beetje van uit dat dat gaat gebeuren. Wil je nou de nieuwste afleveringen van PeoplePower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het leuke is, alle boeken die we hier weggeven bij PeoplePower, die geven we weg via de WhatsApp. Dus wil je daar kans op maken, moet je vooral even zorgen dat je lid wordt van onze WhatsApp groep. Fijn dat je er bent bij PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Met Sascha Derksen en Stefan Stoeken van To Know How in de studio. Fijn dat jullie er zijn allebei. Wat leuk.
Dankjewel Glenn. Ja. We zijn heel vereerd.
Ja, nou ja.
Super thanks.
Ik helemaal. Ik bedoel, er is een boek. Het is nog niet uit. En jullie komen er bij mij over praten. Dat is altijd een feest. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb ze allebei in de kast staan. Want er is ook nog een groot werk voor mijn boek deel 2.
Exact.
Heel veel gebruikt in allerlei bijeenkomsten die ik heb mogen begeleiden voor mijn klanten. Dus jullie bedankt voor alle kennis die jullie hebben samengebald in die boeken. Maar even terug naar het begin, Sascha. Een werkvorm. We praten er heel makkelijk over. Wat is het eigenlijk?
Ja, de vraag is natuurlijk, wat is een werkvorm? Dat vragen de meeste mensen zich af. Werkvormen kun je misschien het makkelijkst kunnen dat uitleggen door als je naar een bijeenkomst kijkt, neem even een vergadering die je hebt, online of offline. Dat maakt niet zoveel uit. Of een les die je voorbereidt. Dan hebben we ook bedacht vooraf altijd waar het over moet gaan. Dus over de inhoud. En daarvan zeggen wij, dat is het wat. Veel mensen denken daarover na. Maar niet zozeer over en hoe gaan we dat dan bespreken? Hoe ga ik mijn kennis overdragen in deze les? Of hoe ga ik met deze groep tot een besluit komen? Of hoe ga ik zorgen dat we gaan reflecteren bijvoorbeeld? Dus die vraag hoe, daarmee kom je op de vorm. En dat is, nou, daar gebruiken wij het woord werkvorm voor. He, zowel in onderwijssettings, waar Stefan heel veel van weet, die ook veel docenten traint. Maar dat geldt natuurlijk ook voor elke implementatie die je in een bedrijf doet of elke vergadering die je leidt. Dus
ja, want we vergeten nog wel eens dat de vergadering, zoals we hem allemaal kennen, dat is ook een vorm. Een vorm.
Dat is een vorm. Een vergadering is een vorm die we allemaal kennen. Hè? En heel veel mensen zeggen, ja, werkvormen, dan gaan we toch niet geeltjes plakken of dan gaan we toch niet met elkaar met ballen gooien. Nou, wij hopen een heel warm pleidooi te houden voor het feit dat werkvormen veel meer en veel eenvoudiger ook zijn dan geeltjes plakken of ballen gooien.
Waar komt die irritatie dan weer vandaan? Dat vind ik wel grappig, want we blijven maar vergaderen met z'n allen. En dat vinden we eigenlijk allemaal stom. Hè? Volgens mij is er bijna niemand die zegt, ik heb vandaag weer 8 vergaderingen achter elkaar de hele dag door. Maar dan is er toch ook weer weerstand voor, we gaan het op een andere manier doen. Dat vinden mensen ook alweer best wel snel gek of zo, Stefan.
Nou, ik denk toch dat het interessante is, als je vaker iets doet, dan wordt het een soort patroon. En als je een soort tegen dat patroon op gaat zien, of je gaat daaraan irriteren, dan wordt dus frequent dezelfde aanpak gehanteerd. En het interessante is dus, als dat steeds gebeurt, dan vinden mensen dat dus eigenlijk niet meer leuk. En vraagt dat iets tot je een andere vorm of een andere aanpak gaat doen. En dat kan iets heel klein zijn. Dat kan je vraagstelling zijn, dat kan een voorbereidingsopdracht zijn. Waardoor je wel die mensen triggert.
Ja. Maar dan krijgen ze toch ook wel weer een beetje weerstand tegen. Inderdaad, we moeten iets met post-its gaan doen. Of we moeten vouwen. Of nou ja.
Ja, en dan wat er dan gebeurt is natuurlijk dat de vorm bijna doel op zich wordt. En dat wekt, nou overigens bij mijzelf ook, de nodige irritatie. Ja. Als je denkt, iemand heeft ergens iets vandaan gehaald. En dan gaan we het op die manier doen. Terwijl als je het beredeneert vanuit welk doel heb je voor ogen. En wij beschrijven nou in die 2 werkvormenboeken die jij noemde. Eigenlijk de stap voor stap aanpak. Je bedenkt goed eerst Wat wil ik bereiken? En wil ik een besluit nemen? Wil ik bepaalde kennis overdragen of wil ik die toetsen? Vervolgens bedenk je welk gedrag wil ik in de groep oproepen? Wil ik dat mensen open zijn of wil ik dat ze kritisch redeneren of dat ze misschien wel een kansen leren denken? Als je goed weet welk gedrag je wil oproepen, dan is de vorm een optelsom van je inhoudelijke doel, van het gewenste gedrag. En vervolgens kies je dus een vorm waarmee je dat gedrag ook oproept.
Ja, en wat mijn eigen ervaring is dat als je daar van tevoren goed over nadenkt, dan is het eigenlijk magisch wat er gebeurt. Want er gebeurt er zoveel meer dan dat je maar gewoon gaat zitten en zegt, oh ja, by the way, had iemand nog een agenda gemaakt.
Ja.
Je gaat, ondanks het feit dat je mensen toch ook wel beperkt omdat ze een bepaalde vorm gaan volgen, komt er gewoon veel meer uit.
Ja, ik vind dat magisch. Precies wat jij zegt, het woord magisch. Het is eigenlijk, ik vergelijk het wel vaker bij mensen met, alsof je een regisseur bent van een film, dan bedenk je ook van tevoren, hoe wil ik dat die film verloopt? Welke scènes heb ik? En waar wil ik dat het over gaat? Wat wil ik dat eruit komt? En dat is eigenlijk het voorbereiden van een bijeenkomst ook. Nou, ja, Stefan doet dat dus nu online met heel veel docenten bijvoorbeeld. Die toch ook van het een en het andere moment in online onderwijs gedoken zijn. En ja. Dat vraagt natuurlijk gewoon veel.
Laten we nog even bij het belang van die werkvormen stilstaan. Hè? Want als je dat gaat doen, dus je gaat zeg maar door je agenda van je week heen. Je gaat bedenken, nou, ik heb nagedacht waar ik het over wil hebben en met wie ik het over wil hebben. Maar ik heb niet nagedacht hoe ik dan met ze aan de slag ga. Stel je voor dat je dat zou doen. Wat verandert er voor mensen in die week? Dus wat heb je eraan, simpel gezegd, Stefan?
Nou, wat je eraan hebt, ik denk dat het sowieso, het maakt het actiever. Het maakt het soort van inspirerender en een soort van toegankelijker. En soms is het werk met werkvormen, net als het bereiden van een gerecht. Dan ga je ook nadenken, welke ingrediënten heb je nodig? Wie komen er eten? Op welke manier ga ik het uitserveren? En als je dat goed aanpakt, of je dat met veel plezier en passie doet en daar oprecht van geniet, dan proeven mensen dat ook en dan zien ze dat feilloos.
Ja, en eigenlijk is een vergadering gewoon dat je overal een stamppot van maakt.
Nou, een vergadering is een moment waarbij je mensen ontmoet.
Ja, maar stamppot is ook best lekker. Als je alle ingrediënten altijd bij elkaar gooit en door elkaar stampt, dan
ja, dus eigenlijk jouw saai. Vraag van wat levert het op? Ik denk, het levert en veel meer energie op. En misschien een ander punt is wat wij zeggen, we begeleiden vanuit To Know How vooral heel veel cultuurverandering. En onze insteek is, we doen aan organisatieontwikkeling via de mens en de cultuurkant. Want we geloven dat als de cultuur klopt, dat succes vanzelf volgt. En bijeenkomsten zijn eigenlijk het meest concrete moment waarop je op gedrag en cultuur kunt sturen. Dus werkvormen zijn heel klein, maar wij geloven dat door ontmoetingsmomenten in organisaties, hè, of dat nou lessen, opleidingen of vergaderingen of misschien wel de kerstborrel is, maar alle momenten waarop mensen bij elkaar komen, als we die qua gedrag zodanig beïnvloeden dat ze in lijn liggen met de gewenste cultuur, dan ben je dus eigenlijk aan organisatieontwikkeling en aan cultuurverandering aan het werk.
Ja, dus als je zeg maar een open cultuur wil hebben en je hebt een town hall meeting waarbij er één iemand hoog op een podium staat te praten en de rest moet zijn mond dicht houden, dan klopt er iets niet.
Nou, en die voorbeelden kennen we natuurlijk allemaal. Ja. He, dat er veel leiders tegenwoordig visies neerleggen waarin staat, we willen eigen verantwoordelijkheid van mensen. We willen graag werk zo en besluitvorming zo laag mogelijk in de organisatie. We willen een open cultuur.
Ja, wendbaar ondernemerschap.
Flexibel.
Ja, al die dingen.
Maar als je het niet in je vorm ook oproept, dat gedrag, ja, dan zijn het hele mooie, maar wel holle woorden.
Ja. Laten we even naar online gaan. Want we hebben met z'n allen de afgelopen tijd heel veel online gedaan. Ga er maar vanuit dat er de komende maanden, misschien wel jaren, veel meer online gedaan gaat worden dan wat we gewend waren. Wat is het verschil tussen die twee? Want je kunt niet het een zomaar naar het ander kopiëren. Of tenminste, dat is mijn aanname. Wat denken jullie?
Ik denk een terechte aanname. En dit is vrij intensief. Daar hadden we net in die korte voorbespreking ook al over. Soms als je alles gaat vertalen wat je anders tussen haakjes in de praktijk deed, als je dat naar de online variant gaat doen, nou, reken dan maar uit. Als je 8 vergaderingen hebt, als je niet even kan lunchen, als je zoveel lessen moet geven, als je zoveel bila's hebt te voeren, dan is het echt digitale topsport.
Of een heidag van de hele dag achter de computer zie ik ook niet echt voor me.
Ja, en toch kan dat. Dus misschien straks leuk voor een leuk voorbeeld.
Maar niet 8 uur achter elkaar volgens mij, toch? Fulltime.
Maar niet 8 uur lang achter een scherm zitten inderdaad. Nee. Als je daar omheen vormen of een aanpak inzet, waardoor je dan bereikt wat je wil bereiken, dan is het inderdaad haalbaar. Maar ik denk ook meerdere momenten benutten. Dus je voorbereiding, het moment zelf en het moment achteraf, in plaats van alleen het moment wat je dan digitaal hebt.
Ja. Waar heb je rekening te houden? Welke ontwerpprincipes heb je eigenlijk als je dingen online gaat doen?
Nou, dat vroegen wij ons natuurlijk in het begin ook af. Hè. En half maart was het. En wij ook bij Toen Know How gingen we natuurlijk alles online doen. En probeerden de dienstverlening online te maken. En toen zijn we met het schrijven van dit boek erin gedoken. Veel mensen zeiden tegen ons, ik vind dat online zo vermoeiend. Ik ben aan het eind van de dag, ik ben zoveel moeier dan dat ik normaal naar een werkdag ben. Dus we zijn daarin gedoken. En een heleboel dingen die mensen natuurlijk ook al vaak zeggen van, ja, ik mis het contact. Online is het echt moeilijk om oogcontact met elkaar te maken, wat bijvoorbeeld voor ons brein belangrijk is. Want als je in het beeldscherm kijkt of in het videootje,
dan kijk je onder de camera.
Dan kijk je onder de camera en je kan dus iemand echt letterlijk nooit recht in de ogen kijken.
Dat ze daar nog niks voor bedacht hebben.
Natuurlijk,
dat is toch
dat
bizar.
Gaat vast, dat gaat
gewoon
vast
een camera, komen. Een cameraatje achter je scherm in plaats van daarboven.
Ja, want voor inlevingsvermogen is dat een echt belangrijk element. Een ander is natuurlijk, is ook meerdere keren al onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld het feit dat we sneller afgeleid zijn als we fysiek thuis in de keuken of in een andere kamer zitten en met onze gedachten op de werkplek bij de vergadering moeten zijn. Dus dat kost letterlijk veel energie in die twee omgevingen zijn.
Want je bent eigenlijk op twee plekken tegelijk.
Je bent twee plekken tegelijk.
Ja.
En Stefan van der Stichel heeft daar onderzoek ook naar gedaan met interessante resultaten daarover. En een ander punt is bijvoorbeeld iets wat veel mensen wel voelen, is als je de hele dag kijkt naar je beeldscherm, dan zit je ongeveer op 50 centimeter afstand. En onze ogen moeten dan accommoderen. Dus die trekken samen en onze ogen ontspannen als we verder wegkijken. Ze zijn er ook op gemaakt om op wisselende afstanden van diepte te kijken. En als we dus, al is het een uur lang, alleen maar naar ons beeldscherm kijken, dan klopt het ook echt dat onze ogen vermoeider zijn. Dus in het online werkvormboek vind je werkvormen voor je online lessen en vergaderingen. Maar ook werkvormen die mensen achter het beeldscherm vandaan halen.
Aha.
Gewoon om te zorgen dat ze, bijvoorbeeld, als je een werkvorm doet als bedenktijd. En je stelt een vraag, bijvoorbeeld, wat vond je het meest leerzame van de afgelopen periode? Of wat zou je willen vasthouden als we straks weer naar kantoor gaan? En je stelt dus die vraag, dan zul je zien, als je deze gaat uitproberen, deze eenvoudige werkvorm, dat mensen letterlijk omhoog kijken, omdat ze daarover nadenken.
Ja.
Waardoor je dus ook al korte dingen doet, waarmee de ogen weer ontspannen.
Nou, daar wil ik straks veel meer van weten. Want er wordt het tijd om jullie te helpen bij hoe moet je dan online werkvormen vorm gaan geven in allerlei soorten situaties, zoals vergaderen, brainstormen, beslissen en kennis maken. En dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. En daar niet altijd wellicht de tijd voor neemt. Ik zou je zeggen, doe dat toch. En kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Sascha Derksen en Stefan Stoeken van Toen Know How zijn in de studio. We praten over online werkvormen. Ja, het is tijd om onze luisteraars te helpen met raad en daad, met houvast. Laat maar eens even beginnen bij het vergaderen. Want dat doen we ondertussen online heel veel. En volgens mij in het begin hoorde ik heel veel mensen zeggen, het is wel relaxed, want heel veel dingen die gaan niet door. En ik mis ze eigenlijk niet echt. Maar ondertussen hoor ik ook heel veel mensen zeggen, ik zit gewoon back-to-back alleen maar achter elkaar, achter de teams. De ene, dus ik loop niet meer van de ene naar de andere ruimte. Maar ik ga van de ene naar de andere Microsoft Teams omgeving of Zoom of wat dan ook. Dus laten we daar maar eens beginnen. Hoe kan je dat online beter doen, Stefan?
Nou ja, beter. Ik denk het interessante is waar we nu met deze situatie te maken hebben, is dat patronen die zich anders live zouden voordoen, nu worden vertaald naar de online variant. Dus waar je anders ook met bepaalde gedrag of met bepaalde bijeenkomsten zou te maken hebben, heb je dat nu ook alleen dan in een digitaal jasje. En ik denk waar we het net even kort over hadden, en Sas zei dat net ook al, door goed te kijken naar je voorbereiding, goed te kijken welk moment wil je benutten en wat doe je achteraf. En hoe kan je je collega's, je studenten, je medewerkers één op één aanzetten. En hoe kan je ze ook als groep inspireren en benutten. En elk moment is een moment om dat meteen te doen of om te proberen om te doen.
En zouden we ook moeten zeggen, want ik stel dit is een beetje een trick question dit. Want ik heb niet het idee dat vergaderen, dat het nou eigenlijk überhaupt een vorm is. Want wat ga je daar nou eigenlijk doen? Ik denk als iedereen gewoon in zijn agenda zou kijken van oké, ik heb deze afspraak staan. Dan hebben we een soort van vergadering of we hebben een teammeeting. Maar waarom hebben we die eigenlijk? Wat is het nut daarvan? Daar begint het toch bij, Sascha.
Ja, goede vraag. En overigens, ik ben wel van het onderzoekjes opsporen. Kijk, vergaderingen hebben ook wel een heel belangrijke bijdrage in de verbinding in organisaties. Want een ontmoetingsplek als een vergadering is een plek om consensus met elkaar ergens op te vormen. Maar ook om mensen gevoelsmatig te verbinden met de organisatie. En dat zie je natuurlijk nu ook in de online extreme variant. Dat veel mensen zeggen, ja, ik voel me een beetje lost. Sommige mensen ervaren gewoon een soort eenzaamheid of stress door de afstand die er is. Dus vergaderingen, ik ben het er mee eens dat ze veel en veel leuker en ook veel efficiënter kunnen door er veel beter over na te denken. Maar ze hebben ook een belangrijke functie in organisaties.
Maar dat vind ik mooi. Dat weten, hè? Dat die verbinding met de organisatie, met de collega's belangrijk is. Als dat een doel is, hoe kan je dat online nou slimmer, beter doen? Heb je vast een werkvorm?
Jazeker. Ja, en voordat ik dan een voorbeeld geef, wat ik wel mooi vind om te zeggen is, ook voor vergaderingen blijkt dat de kwaliteit van vergaderingen, hoe mensen die ervaren, de kwaliteit, dat een graadmeter is voor hoe tevreden ze zijn over hun werk en hun werkomgeving.
Okay.
Dus wat ik in het begin zei over hoe wij daarnaar kijken, namelijk dat ontmoetingsmomenten zijn de spiegel van en de bron ook van de cultuur in de organisatie. Als je ze dus, het is dus echt de moeite waard om daarin te investeren, omdat ze ook kunnen zorgen dat medewerkers zich veel tevredener voelen en meer verbonden met de organisatie.
Ja.
Maar hoe kan je dat nou doen? Nou, misschien een leuk voorbeeld. Wij werken ook veel voor ziekenhuizen. En een van de ziekenhuizen waar ik in ieder geval zelf intensief contact mee had de laatste tijd, is een ziekenhuis wat super trots was op de medewerkers. Hoe zij in coronatijd enorm flexibel en gezamenlijk gefocust bezig zijn geweest. En de voorzitter van de Raad van Bestuur sprak ik. En hij zei, nou, ik zou zo graag lessons learned willen trekken uit deze periode. En normaal gesproken in een offline variant zou hij dat doen met een klein groepje waar hij veel contact mee heeft. En toen zei ik van, ja, de online mogelijkheden zijn eigenlijk enorm en bieden je op dit moment de kans om de hele organisatie te betrekken.
Aha.
Dus wat we daar doen is, daar zitten we overigens nu in de voorbereiding van, is in alle teams van de organisatie hebben we een programmaatje uitgereikt. Daar gaan teamleiders zelf met medewerkers een soort reflectie doen op de afgelopen periode. 2 van de mensen uit elk team stappen met de werkvorm Mystery Guest, die ik zo even zal toelichten, in een
Klinkt
online sessie. Dus dat is een ochtend waarop de Raad van Bestuur inlogt. En dat is allemaal online. En we in een soort carouselvorm steeds groepjes van een aantal medewerkers uit die verschillende teams laten instappen. En met wat vragen en in breakout.
Dat zijn dus niet de managers van die teams, maar dat zijn echte mensen.
Dat zijn gewoon niet de managers. Dat zijn gewoon echte mensen die
die het werk doen.
Ja, en die de afgelopen periode ofwel heel veel in het ziekenhuis zijn geweest. Maar ook medewerkers die ook thuis gewerkt hebben en het weer heel anders hebben ervaren. En op die manier halen we inzichten op, ziekenhuisbreed. En is er contact tussen medewerkers en de Raad van Bestuur?
Wat en hoe zorg je ervoor? Hè? Want dat is prachtig. Alleen ik denk dan altijd, dan zit je daar als medewerker achter je scherm. En dan moet je dus gaan praten of je mening gaan geven. En je weet dat mensen van de Raad van Bestuur aan het kijken en luisteren zijn. Dat is best wel spannend. Dus wat heb je dan ingebouwd om te zorgen dat het toch comfortabel is voor die mensen?
Ja, nou eigenlijk verschillende mooie vragen ook. Een paar stappen. 1 is, we zeggen online, het betekent dat je goed moet nadenken over, wat kun je vooraf doen? Want je noemde net ook al, je gaat niet een dag lang dan in zo'n bijeenkomst zitten. Dus een deel daarvan vindt gewoon nu in de teams plaats. Dus en dat maken we programma's bijvoorbeeld voor. Ze weten ook al welke vragen we gaan bespreken. En als ze inloggen online, dat is ongeveer 1,5 uur per groepje medewerkers, dan gaan we in kleine groepjes uiteen. Die raad van bestuur die zit niet als een soort front voor hen, maar schuift in aan bij die kleine groepjes, stelt vragen en iemand van ons begeleid dan zo'n groepje om te zorgen dat iedereen ruimte krijgt en dat het op een goede manier gaat.
En begeleid je dan zo'n raad van bestuur ook om ze te helpen bij wat doe je nou eigenlijk als je in zo'n groepje zit? En want dat vind ik altijd, in Nederland vinden we altijd dat, hebben we het gevoel dat we allemaal gelijk zijn. Dan hebben leiders ook nog wel de neiging om dan gewoon te doen. Maar ja, hun woord is natuurlijk, wordt anders gepercipieerd dan als iemand het uit het team het zou zeggen.
Ja, juist. Nee, ja, mooie vraag, want dat is precies het moment waarop je dus ook iets aan de cultuur kunt doen. Dus wat we doen is in een soort briefing vooraf praten we met de raad van bestuur over de ambities die ze hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld een hele open organisatie. Een organisatie die de professional veel ruimte en verantwoordelijkheid wil geven. Ja. En wat we doen is met hen even voorbespreken en oefenen. Hoe reageer je bijvoorbeeld op dingen die mensen gaan zeggen?
Ja.
En hoe kun je nieuwe initiatieven ondersteunen en aanmoedigen? En hoe kun je zorgen dat, dat je mensen het makkelijker maakt om een mening te geven?
Nee, want opmerkingen als, dat is leuk, daar zijn we al mee bezig. Of, dat hebben we al uitgeprobeerd. Of, interessant. Daarmee doe je natuurlijk gelijk de deur dicht. Nee, en ook al ben je dat helemaal niet, was dat niet de intentie.
Nee, precies. Maar dus is het een moment voor cultuurverandering. Want door dit zo goed voor te bereiden, kun je en medewerkers helpen om op een andere manier erin te zitten, maar ook bestuurders om.
Ja.
Nou, wie dan ook die er vanuit de leiding in zit.
Ja. Andere die ik wel interessant vind, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, Stefan, is dat er worden ook mensen aangenomen in deze tijd. Of mensen krijgen een andere functie.
Ja.
En die moeten dus online kennis maken in plaats van fysiek.
Dat is leuk dat je dat zegt.
Hoe doe je dat?
Juist met een doorwerkvorm. Want het was grappig. Ik liep afgelopen zaterdag op de markt in Leiden. Althans, het trainingsbureau zit dan in Leiden. Ik woon dan in een van de mooiste steden. Leiden. En ik herhaal.
Oh.
En toen liep ik daar. En toen kwam ik een docent er tegen. Die docent zei tegen mij van, joh, Steve, ik ben maandag bij je workshop online. Maar ik heb dat team nog niet ontmoet. Ik zo, hartstikke tof. Dan gaan we meteen met en door werkvorm aan de slag. En ga je je voorstellen aan de hand van een werkvorm. En wat we hebben gedaan om even een kijkje te geven in die workshop.
Ja.
Dat was vanochtend een verzamelwedstrijd. Iedereen kreeg 2 minuten de tijd om een voorwerp op te zoeken die eindigen met een D of een T.
In huis, waar ze waarschijnlijk
op
zijn.
Op de plek waar ze zitten op dat moment. En 9 van de 10 keer was dat inderdaad het huis.
Eindigen met een D of een T.
Ja.
Oh ja, okay.
Dus dat kan inderdaad van alles zijn. De krant die je het liefste leest. Of dat kan inderdaad het zout wat in de keuken staat. Of je bad eend. Maar het leuke is dat ik dus tegen die mevrouw zei, ik zie joh, en straks ben jij aan de beurt, wil ik je vragen of je even kort kan voorstellen, wat zegt dat voorwerp over jou? Welke vakken ga je geven de komend schooljaar? En welk advies zou je mee willen geven aan het team? Op die manier dus met een doorwerkvorm en niet zeggen, joh, hi, ik ben die en die en ik ga aan de slag met dat en dat en thanks. Dus door meteen actief en toegankelijk en laagdrempelig te maken, heb je een soort frisse en praktische kennismaking.
Ja, en je krijgt natuurlijk dat mensen iets fysieks gaan doen. Ze gaan achter dat scherm weg. Dat vind ik wel een mooie. En je krijgt een soort inkijkje in waar ze eigenlijk zitten. Want ja, of je inderdaad in je werkkamer op zolder zit, dan kom je tot andere dingen in die 2 minuten. Want dan wordt de schuur wordt wel lastig terwijl als je in de schuur zit.
Ja.
Ja. Dan kom je waarschijnlijk met iets met een D of een T aan het einde waar ik nu niet op kan komen. Alleen maar aan een schep of een hamer te denken. En, ja, dus overigens voor alles dyslect is het best een lastige opdracht.
Dat snap ik.
Ja, de variant was toch, Stefan, zoek iets op wat rood is.
Dat is heel inclusief maak je hem op die manier. Ja, heel goed. Leuk.
Dus op die manier.
Ja, cool. Ik praat zo heel graag met jullie verder. Maar we gaan zo eerst naar de column van Madeleine Strik. Want die heeft weer een mooie column geschreven over nut en noodzaak van humor. En daar heeft ze zelfs mooi onderzoek naar gedaan in coronatijd. Wat is het nut en de noodzaak van humor in deze tijden? Hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Madeleine Strik is sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. En ze werkt aan een prachtig populair wetenschappelijk boek over de psychologie van humor. En het leuke is, ik heb stiekem, ik weet al waar de column over gaat. En ik weet dus ook dat zij daar daadwerkelijk, in dit geval tijdens coronatijd, onderzoek naar heeft gedaan. Dus Madeleine, ik ben heel benieuwd.
Dag beste luisteraars. We krabbelen langzaam uit de coronacrisis. Tijd om de balans op te maken over hoe we hier mentaal doorheen zijn gekomen. Hoeveel stress we hebben gehad. En een vraag die mij natuurlijk heeft beziggehouden. Heeft de humor ons geholpen de stress het hoofd te bieden? Veel mensen hebben de afgelopen maanden natuurlijk last gehad van coronastress. En dat was deels reële angst. Veel mensen hebben gevreesd voor hun baan, contracten werden niet verlengd. Organisaties hebben moeten interen op hun reserves of zijn er zelfs mee gestopt. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk weinig te vrezen hadden en toch heel gestrest waren. En dat komt mede door de oeverloze stroom aan berichten die we vooral via sociale media binnenkrijgen. Vaak hysterische berichten waarvan we niet eens weten of ze waar zijn. Eén gerucht zei dat Bill Gates achter het virus zat. Volgens anderen werd het virus door de overheid via 5G-masten verspreid. Veel psychologen en psychiaters hebben de afgelopen maanden gewaarschuwd. Blijf weg bij die sociale media. Zeker voor het slapen gaan. Je stressresponssysteem slaat ervan op hol. Je gaat je onnodig zorgen maken. Meer drinken en slechter slapen. Maar de vraag die ik hier wil stellen is: kan humor ons een tegengif bieden tegen die coronastress? En kunnen we dat ook echt wetenschappelijk vaststellen? Ik heb daar de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan in 3 landen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland. En interessant genoeg waren de resultaten in die 3 landen heel vergelijkbaar. Nou, wat ik heb gedaan is eigenlijk heel simpel. Ik heb een grote groep mannen en vrouwen van verschillende leeftijden een online onderzoek laten invullen. En ik heb gevraagd hoe zij zich op dat moment voelden bij de coronapandemie. En dat was zo april, mei. Dus het was midden in de crisis. En de deelnemers kregen een lijst van allerlei positieve en negatieve emoties te zien. En voor elke emotie vroeg ik hen aan te geven in hoeverre ze die emotie op dat moment ervoeren. Bijvoorbeeld hoe bezorgd, bang, geïrriteerd, verveeld en eenzaam ze zich voelden ten aanzien van die coronacrisis. Maar ook hoe blij, geïnteresseerd, tevreden, hoopvol en dankbaar ze waren. Ik kon daaraan best al goed zien dat mensen zich behoorlijk bezorgd voelden over de crisis. Nou, nadat deelnemers die emoties hadden aangegeven, liet ik ze 12 afbeeldingen zien die de coronacrisis op humoristische wijze belichten. Grappen over hamsteren, slechte kapsels, pyjama-dagen, te veel drinken, noem maar op. U hebt ze vast voorbij zien komen, al die grappen. Want het internet was ervan vergeven, dus er kwam ook wel eens wat positiefs over de sociale media. Nou, deelnemers deden er ongeveer 10 minuten over om al die grappen te bekijken. En nadat ze die grappen hadden bekeken, vroeg ik ze heel simpel nogmaals diezelfde lijst met negatieve en positieve emoties in te vullen. Dus opnieuw vroeg ik ze in hoeverre ze die emoties nu ervoeren, na het zien van die grappen. En uiteraard vergeleek ik hun antwoorden met een controlegroep die geen grappen had gezien. Nou, het resultaat was eigenlijk heel duidelijk. Humor helpt tegen negatieve emoties. Na het zien van de coronagrappen voelden mensen zich minder bezorgd, minder angstig, minder verdrietig, eenzaam, verveeld, geïrriteerd, boos en vijandig. Interessant genoeg werkte dit niet voor de positieve emoties. Dus het is niet zo dat je na het zien van coronagrappen je per se positiever voelt. Dus humor is eigenlijk vooral een medicijn tegen het negatieve. Het helpt ons de angst en wanhoop te neutraliseren. Wat dus niet wil zeggen dat we ons meteen heel blij en hoopvol voelen. En dat komt omdat veel van die grappen helemaal niet zo optimistisch waren. De meeste waren zelfs behoorlijk cynisch. Nou, dat biedt wel troost, maar het geeft je niet meteen nieuwe energie en hoop. Overigens moet ik erbij zeggen, er is wel een bepaalde vorm van coronahumor die wel positief stemt. Dat bleek ook uit mijn onderzoek. En die positief stemmende coronahumor, dat zijn niet echt grappen. Dat zijn eerder verhalen die zowel grappig als ontroerend zijn en meer uit het leven gegrepen. Neem bijvoorbeeld dat verhaal van een groep pinguïns die vrij door een verlaten dierentuin in Chicago mochten wandelen. En met z'n allen volkomen gebiologeerd naar het aquarium met de haaien stonden te kijken. Of neem dat verhaal over Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, die in een persconferentie zei dat de paashaas ook een essentieel beroep was. Die verhalen die zijn niet alleen grappig, die zijn ook ontroerend. En als een verhaal grappig en ontroerend is, dan werkt het dus extra goed tegen de coronablues. Conclusie van dit verhaal: ja, we hebben veel stress gehad van corona. Ook als het niet echt nodig was. Ook gewoon door te veel van die hysterische berichten te bekijken op internet. En humor helpt tegen die stress en wanhoop. Dat is nu dus wetenschappelijk vastgesteld. En als het verhaal niet alleen grappig is, maar ook nog ontroerend, dan werkt het dus extra goed. Dus laten we met z'n allen op zoek gaan naar bijzondere verhalen die zowel grappig, maar ook hoopvol zijn. Zij vormen het allerbeste medicijn tegen de coronablues.
Ja, mooi. Madeleine Strik met haar prachtige column. En we praten zo verder met Sascha Dirksen en Stefan Stoeken van To Know How.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Rachel van Raan, hoofd HRM Plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Sascha Dirksen en Stefan Stoeken staan bij mij in de studio van To Know How. We hebben het over online werkvormen om te zorgen dat al je Teams, meetings, Zoom, sessies en nou, al die dingen waarbij je achter een schermpje zit, dat die eigenlijk beter en leuker worden. Nou, daar gaan we je bij helpen. Sascha en Stefan, ik heb binnenkort, ik denk morgen of volgende week, maar in ieder geval snel, heb ik weer werkoverleg. En de vakantie komt eraan. Dus ik wil met mijn team het hebben over straks, na de vakantie. En dan wil ik alvast even naar vooruit kijken. Want nou, vakantieperiode is belangrijk, maar ligt het ook allemaal ietsje meer stil dan dat het nu ligt. Dus daar wil ik het graag met mijn team over hebben. En ik vraag bel jullie om mij te helpen om daar een energieke, leuke, inspirerende, nou meer van dat soort superlatieve bijeenkomst van te maken. Help.
Wat gaan we doen, is de vraag.
Ja, wat gaan we doen?
Nou, normaal gesproken, je vertelde net, je zou gewoon met z'n allen inloggen en dan begint het overleg. Iedereen in beeld en dan om de beurt wat zeggen.
Ja, zeg ik, ik hoop dat het met iedereen goed is. En dan ga ik gewoon beginnen.
Ja, nou, dat kan heel anders. Laten we om de beurt een werkvorm voor dat overleg doen, want je kan ze allemaal achter elkaar doen.
Ja.
Ons advies is, je begint, je opent de bijeenkomst en je zegt precies wat je net zei. En de eerste stap die je dan doet is bijvoorbeeld te zeggen, weet je wat, we beginnen individueel. Je krijgt allemaal 2 minuten. Pak even pen en papier erbij. En in die 2 minuten vraag ik je om achter elkaar door te blijven schrijven. Dus schrijven, schrijven, schrijven totdat de 2 minuten op zijn. En schrijf nou voor jezelf eens op. Hoe heb je de afgelopen periode ervaren? Wat wil je vasthouden voor na de zomervakantie? Welke inzichten heb je opgedaan? Dus alles wat over corona gaat, terugblikkend, maar ook vooruitblikkend, schrijf je in die 2 minuten voor jezelf op.
Ja.
Die werkvorm noemen we journaling. Wordt veel op andere manieren toegepast. En dat past ook prima in een online vergadering. Daarmee zorg je dat mensen ook nog eens even niet naar hun beeldscherm kijken. Dus ook dat is fijn. Dus zo zou ik starten met die groep.
Oké.
Dan Stefan.
Ja. Ja, maar dan hebben ze gejournald en dan?
En dan ga je het volgende doen.
Dan krijgen we meteen door naar de volgende werkvorm. En dat is denk ik hartstikke tof die daarop aansluit. Dat is namelijk bel- of chatduo's. Dus dat collega's elkaar bellen. Even loskomen van dat scherm en dan uitwisselen. Van wat is hetgene wat jij hebt opgeschreven? Wat zijn de gedachten die jij op je A4'tje hebt genoteerd? Dus dat ze dat met elkaar uitwisselen. En dat ze dat met elkaar delen.
Dus in plaats van dat je dat met de hele groep doet, zeg je, oké, ik heb koppeltjes gemaakt. Jij belt Jantje en Jantje belt jou. Ja. Nou, tegelijk lijkt me niet handig. Want dan bel
je
elkaar.
Heel praktisch misschien. Want dat
moet je wel even regelen,
fijn,
toch?
Nee? Ja. Je zet in de chat, of in sommige programma's heb je notulen. Ja, bijvoorbeeld in Teams werken met notulen. Daar schrijf je, maak jij vooraf, Glenn, maak je de duo's. Ja. Dus dan zeg je, Pietje belt Jantje en Marietje belt...
Ja, want anders krijg je chaos, hè? Dat vinden mensen vervelend.
Nee, dat bereid jij voor. Dus jij maakt duo's en dan zeg je, de nummer 1 in het rijtje, die belt nummer 2. Want anders gaan mensen elkaar tegelijkertijd bellen. Dus nummer 1 belt nummer 2. Dat doen we 10 minuten. Je blijft wel bij je laptop zitten. Dus allemaal heeft geluid uit. Dan zie jij dat iedereen aan het bellen is. Is een heel leuk gezicht trouwens. Ja. Want wij doen dit als team heel veel. Dus dan zie je iedereen heel druk met elkaar bellen. En de vraag is, geef je een duidelijke vraag mee. Namelijk, bevraag elkaar eens op wat je hebt opgeschreven. En daaruit, dan trekken we hem gelijk door naar de volgende werkvorm. Haal je 3 woorden... 3 adviezen voor jouzelf voor na de zomer.
Oké. Okay.
Dus je bevraagt
per
elkaar.
Per persoon.
Ja, daar help je elkaar als duo's bij.
Oké.
In dat chat en belgesprek.
In dat spel, oké.
In dat belgesprek help je elkaar erbij. Dus dan zeg je na 10 minuten. En je kan zo'n mooie timer kan je ook instellen in dit soort programma's allemaal. Die kan je overal van internet afhalen. Dus je doet de timer, die gaat af. Iedereen ziet, we hebben nog 30 seconden. En daarna logt iedereen weer in die meeting zoals je normaal zou beginnen. En dan zeg je, nou, ik wil even van iedereen de 3 woorden. Schrijf je 3 woorden maar in de chat. En daarna, nou, kan je iedereen even 1 voor 1 de gelegenheid geven als de tijd daarvoor is om dat toe te lichten. Of iedereen licht 1 woord toe. Dus dan dan pas maak je eigenlijk plenair. Dus je hele bijeenkomst begint al anders.
Ja, dus je bent pas na een kwartier ga je überhaupt iets in dat online ding doen.
Exact. Okay. En iedereen heeft dus, een van de criteria voor een goede bijeenkomst is interactie. Iedereen heeft op dat moment in dat eerste kwartier al gelegenheid gehad om uit te wisselen met iemand.
Ja,
nou,
mooi.
Dan haal je daarna die drie woorden op. En dan zou je bijvoorbeeld nog met een werkvorm kunnen afsluiten. Kijk ik even naar Stefan.
Ik heb er meteen eentje. Je zou de werkvorm 24/7 kunnen doen. Dus als je de bijeenkomst of de komende periode zou moeten samenvatten in 24 seconden. En daarbij 7 kernbegrippen zou moeten noteren of moeten opnoemen. Of 7 actiepunten waar je het komend jaar mee aan de slag gaat. Of 7 punten. Dus kortom, de werkvorm 24/7. In 24 seconden kort iets pitchen. Of delen of uitwisselen. En in 7 kernbegrippen dat dan samenvatten.
Oké. Okay.
Ja.
Wauw.
Ja, dus dan heeft eigenlijk iedereen 3 woorden voor zichzelf voor na de zomer.
Ja.
En dan zou jij met jouw team de 7 kernbegrippen of de adviezen voor ons hele team bijvoorbeeld kunnen ophalen.
Oké. Okay. Mooi. En dan na een half uur ben ik klaar.
Dan ben je gewoon na een half uur klaar. En dan heeft iedereen elkaar gebeld. Nou, dan sluit je af met een van mijn favoriete reflectiewandeling.
De reflectiewandeling.
Want mensen zitten de hele tijd. Dus ook een kwartier of een half uur van je werkoverleg kun je gewoon gebruiken om mensen te laten wandelen. En om daarover na te laten denken hoe ze dat concreet, bijvoorbeeld die 3 woorden, hoe ze dat in een dagstructuur voor zich zien bijvoorbeeld.
Maar je stuurt ze dan, want het is niet zo van nou we gaan nu even lekker allemaal wandelen. Maar eigenlijk stuur je mensen op pad met een vraag in hun hoofd.
Ja, en je vraagt ze dus ook daarover weer iets terug te koppelen.
Ja, ja ik voel een soort... Ik zie een soort ritme eigenlijk ontstaan. Waarbij je van ik naar klein groep, naar groot groep. En dan, is dat een beetje een soort blaasbalg idee? Van we gaan heen en weer?
Nou, dat is wel mooi, want dit is de kern van ons tweede boek.
Nee.
Nou, maar dat...
Hou op hoor.
Nou, in een bijeenkomst wissel
niemand
je...
Niemand gelooft meer dat het een spontane vraag is gewoon nu.
Maakt niet uit. Ik ben echt helemaal flabbergasted, Glenn.
Ja, ik heb eigenlijk de boek geschreven. Geweldig. In mijn hoofd al. Hè?
Nou, het is wel... Kijk, we worden minder moe als je af en toe zelf aan de slag mag. Als je af en toe in een klein groepje of in een duo iets mag bespreken. En ook af en toe plenair. Nou, waardoor je niet alleen maar plenair naar PowerPoints of dat soort dingen zit te luisteren. Maar dat je dus ook even individueel even een opdracht doet.
Heb je daar een soort stelregel voor? Hè? Stel je voor dat ik wil gaan zenden. Dat voel ik, ik zeg even dat ik dat doe, maar ik doe dat helemaal niet. Maar stel je voor dat ik ben een manager of leidinggevende of specialist en ik wil even zenden. Hoe lang kan ik dan zenden voordat iemand gaat afhaken?
Nou, het ligt er ook vooral aan wat je ervoor doet. Wij, bijvoorbeeld een van de werkvormen is ook luisteropdracht. Als je bijvoorbeeld aan mij vraagt, nou Sascha, hier pen en papier, wil je, ik ga zo meteen iets zenden. Ik ga een visieverhaal vertellen bijvoorbeeld. Ja. Dus schrijf jij nou eens woorden mee uit mijn verhaal die je echt motiverend en inspirerend vindt,
okay.
Dan ben ik actief naar jou aan het luisteren. Dan moet ik namelijk iets doen tijdens jouw verhaal.
Yeah.
En daarmee hou ik het dus ook langer vol en doe ik er ook meer mee.
Aha.
Dus wij maken er meestal een soort sandwich van. Zet mensen voor je verhaal actief in een actieve stand met een opdracht.
Het kan ook iets heel kleins zijn als een aanvulzin. Joh, ik neem je mee in het komende toekomstdocument en schrijf nou eens op wat jouw eerste inzicht is. Of hetgene wat jou heeft verrast of waar je nieuwsgierig naar bent of waar je nog meer over wil weten.
En dan zeg je, dan geef je ik zou vroeger dan in bijeenkomsten mensen een blaadje geven. En daar staat dan op, ik ben geïnspireerd door of zoiets. En dan schrijven ze erachter bij hen binnen is gekomen.
En nu doe je dat bijvoorbeeld in de
grappig,
chat.
Hè? Dat dan werkt.
Ja, en varieer gewoon. Kijk, als je 12 managers bij elkaar zet en een directeur vertelt een verhaal. Kijk, dan luistert een manager al snel naar zijn inzichten voor zijn eigen afdeling. Varieer gewoon een keer. En vraag om Jan om naar het verhaal te luisteren voor de afdeling van Klaas.
Ja.
Waardoor die er gewoon eens op een andere manier naar luistert. En dan adviezen samen te vatten bijvoorbeeld in een ronde daarna.
Mooi. Ja, heel mooi. Laatste vraag, denk ik. Laatste hulpvraag eigenlijk van mij aan jullie. Het zijn natuurlijk ook spannende tijden voor heel veel mensen. En ik merk dat dat gesprek over hoe gaat het nou met je? Dus hoe zit je erbij? Dat heel veel heel erg kan helpen. Omdat mensen dan ook kunnen interpreteren hoe jij reageert. Hè? Dus als jij, weet ik veel, een slechte nacht met je kind hebt gehad. Of je vrouw is wel gaan werken en jij bent alleen thuis en je moet alles in je eentje doen, dan zit je er anders bij dan dat je gewoon een relaxed in je schuurtje zit en je hebt nergens last van. Hoe kun je nou aan het begin van een bijeenkomst of een meeting ervoor zorgen dat dat op tafel komt?
Ja, dat is echt natuurlijk op dit moment heel belangrijk. Want dat thema hebben we nog niet te pakken gehad natuurlijk. Maar wij doen heel veel webinars, ook voor medewerkers op dit moment, over dit soort thema's. Hè? Over mindset, over omgaan met spanning en stress. Maar ook hoe hou je je eigen vitaliteit en productiviteit op peil. Kijk, die werkvorm belduo's, die leent zich hier ook heel goed voor. Want okay. Je hoeft dat misschien niet allemaal plenair te delen. Maar start bijvoorbeeld je overleg door mensen de eerste 10 minuten even te laten bellen in tweetallen. Te laten vertellen hoe het thuis is. Naar elkaar te luisteren, waardoor iedereen de gelegenheid heeft. En dan ben je maar 10 minuten verder. Waardoor daar ook ruimte voor is.
Ja.
En dan kun je bijvoorbeeld wat wij in ons eigen team hebben gedaan. Want we doen dit soort dingen natuurlijk ook bij Toen Hou. Is dan hebben we bijvoorbeeld daaruit een inzicht gehaald waarvan je denkt dat is heel leerzaam hoe de ander dat heeft aangepakt. En dat delen we in het team.
Oké. Ja, waarbij je mensen eigenlijk, degene die luistert, die vraag je om iets terug te geven over wat hij waardeert of waar hij verrast door is. Ja. Of, mooi.
Maar ook met werkvormen kun je dus heel veel aandacht voor de mentale en de emotionele druk die de afgelopen periode heeft gegeven, die kun je daarmee inbouwen.
Ja. Ik vond een mooi uurtje zo samen met jullie. En als je de podcast luistert, een mooie 40 minuten. Saskia Dirksen en Stefan Stoeken van Toen Nou Hou. Dank jullie wel dat jullie er waren. Het boek is nog niet uit, maar wel bijna. Mag ik een exemplaar weggeven aan onze lieve luisteraars?
Ja, natuurlijk.
Als die er is.
Ja, ook namens onze uitgever. Want die hebben echt alles op alles gezet om het voor de zomer te maken.
Ja, want het is echt gewoon half maart zijn jullie begonnen met schrijven.
Nou, nog later Jeetje, eigenlijk. Mina. Toen we zelf merkten hoe lastig het allemaal was, toen dachten we moeten dit gaan doen.
Ja.
Dus en zij werken echt ontzettend hard mee. En het is de 8e holt het van de persen. De 10e ligt het in de winkels. Dus we kunnen bij deze ook eentje toezeggen voor de luisteraar.
Super.
En dan schrijft Anne-Marieke daar een mooi bericht bij. Die heeft natuurlijk een mooie rol gespeeld in het proces van het boek.
Ja, we hebben het met het hele team namelijk samengeschreven. Met alle collega's. Dus dat is heel mooi. Ja.
Nou, te gek. Dankjewel. Ik dank jullie zeer voor jullie wijsheid en de inzichten alvast in het boek. En natuurlijk voor het boek zelf, strakjes alvast. Ja, we gaan eigenlijk gewoon door in de hele boeken sfeer. Want straks krijgen we de auteurs van Leading from the Middle. Die zijn te gast over het nut en noodzaak van middelmanagement. Waarvan je misschien nu denkt, wacht even, daar gingen we toch mee stoppen. Nou ja, zij zeggen zeer zeker niet. Die zijn heel erg belangrijk. En zij hebben zich gebogen, ook vanuit wetenschappelijk perspectief, over waarom ze belangrijk zijn. Maar ook hoe je ervoor kunt zorgen dat je de vaardigheden hebt die nodig zijn als middelmanager. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Meer kan je natuurlijk luisteren op peoplepower.radio. En ik dank je zeer voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl